Zo, nogmaals, goedemorgen iedereen. We zullen samen even stilstaan bij Gods woord. Maar ik wou even beginnen met een kleine gedachte. En dat was, de titel, zoals jullie kunnen zien, is De kracht om Gods getuige te zijn en hoe... of om Jezus getuige te zijn, en hoe dat alles met hemelvaart en Pinksteren te maken heeft. We zitten nu in een bijzondere periode, hè, tussen hemelvaart en Pinksteren. Er zijn zo een paar periodes in het, zoals we dat vroeger dan noemden, het kerkelijk jaar, waar dat zo'n beetje van die stille periodes eigenlijk, waar dat er eigenlijk niet veel gebeurt. Je kunt zeggen, tussen kerst en Pasen is eigenlijk Jezus zijn leven, gebeurt er van alles. Maar je hebt bijvoorbeeld stille zaterdag, hè? Dan gebeurt er eigenlijk niks. Jezus ligt in het graf. Iedereen zit thuis. Maar nog zo'n periode is eigenlijk de periode tussen hemelvaart en Pinksteren. Is ook zo'n stille periode, maar toch gebeurt daar eigenlijk van alles. We hebben het dus over getuigen van Jezus zijn. En natuurlijk als vanuit mijn werkzaamheden bij Open Doors hoor ik heel veel getuigenissen van de vervolgde kerk. Van onze vervolgde broers en zussen. En ik moet eerlijk zijn, dat zijn heel vaak heel aangrijpende getuigenissen, enerzijds. Maar anderzijds ook vaak heel inspirerende getuigenissen. Onlangs nog begin februari mocht ik op een evenement vertalen voor een Nigeriaanse broeder van ons. En die vertelde zijn verhaal over hoe hij uit zijn dorp verdreven was. Dat zijn dorp eigenlijk vernietigd was. En hij gevlucht was met zijn familie. Vele mensen, vrienden, kennissen had verloren. En hij was nu deze studie, theologie in of zijn doctoraat of theologie in Nederland. Maar hij vertelde zijn verhaal hoe verschrikkelijk moeilijk het daar was voor de christenen in Sub-Sahara-Afrika, in Nigeria in zijn geval. Maar, wat zei hij? Ik ga terug. En ondertussen is hij teruggegaan. Dus hij heeft zijn gemakkelijke leventje in Nederland, doctoraatstudent, ondertussen gedoctoreerd, achtergelaten om terug te gaan naar de streek van waar hij komt in Noord-Nigeria, waar hij zijn leven niet zeker is. Waar mensen die op zondag naar de kerk komen, 50% kans hebben om levend terug thuis te komen. En toch zei hij, ik ga terug. En ik mocht hem vertalen. En terwijl ik daar stond, dacht ik heel de tijd, of toch een grote deel van de tijd, Heere God, zou ik bereid zijn? Heere God, hou ik zoveel van u? En dat is eigenlijk, dat zijn de getuigenissen van de vervolgde kerk. Die houden ons die spiegel voor. En als ik in die spiegel kijk, zou ik doen wat zij doen? Dan moet ik heel eerlijk toegeven, ik weet het niet. Als ik kijk naar mijn eigen leven, in mijn dagdagelijkse leven, wat is mijn getuigenis van Jezus? Getuig ik over hem? Vertel ik iets aan andere mensen over Jezus? Of zwijg ik? Als ik kijk naar mijn eigen leven, moet ik zeggen, soms zeg ik iets. Maar meestal zwijg ik. Meestal zwijg ik. En dat, die verhalen van de vervolgde kerk zijn vaak heel bijzondere verhalen ook van enerzijds ongelooflijk lijden, maar ook van ongelooflijke wonderen. Van God die bovennatuurlijke dingen doet om zijn volk te redden, te helpen en dergelijke dingen meer. Eigenlijk als je de verhalen van de vervolgde kerk leest, dan leest je de verhalen van de eerste kerk. Van de kerk in Handelingen. Van mensen die vrijmoedig spreken ondanks bedreigingen. Die, ondanks dat ze gevangen gezet worden, gemarteld worden, met de dood bedreigd worden, toch Gods heerschappij verkondigen. Van mensen die wonderen en tekens zien gebeuren. Wonderlijke genezingen, Gods ingrijpen. Hun dromen, visioenen, alles wat je wilt. Dat is een verhaal van de eerste kerk ook. En dat zien we ook in die vervolgde kerk. Dus vandaar ook wou ik met jullie ook eens kijken naar die eerste kerk. Lijkt me wel passend, tussen hemelvaart en Pinksteren, dat we daar eens naar kijken. Omdat daar ook een stukje hoop voor ons ligt. Hoop voor mij. En mijn beperkte getuigenis. Want, laten we eens even nadenken. Over Petrus. Petrus voor de Goede Vrijdag, of met Goede Vrijdag, verloochende Jezus 3 keer tegenover een dienstmeisje. Dus iemand die superlaag stond op de sociale ladder. En toch durfde hij niet te zeggen dat hij bij Jezus hoorde. En eigenlijk als je het verhaal van de discipelen van Jezus leest, dat is boeiende literatuur. Hè? Soms zijn ze bijna komisch, hoe dat ze zo vaak de bal misslagen, af en toe een keer goed, en zeker Petrus. Petrus met zijn grote mond. Petrus, zo impulsief. Petrus die soms iets geweldig wijzigt en dan een totale stommiteit. Petrus waarvan je eigenlijk het gevoel hebt, hij heeft er geen idee van. Af en toe heeft hij zo een glimp gezien, maar meestal totaal niet. En dan opeens lezen we in Handelingen over die Petrus als rots. Jezus noemde hem wel al rots, maar daar getuigde zijn leven niet van, voor Pasen. Maar toen, na Pinksteren opeens, was Petrus de leider. Hij preekte met zoveel autoriteit dat 3000 mensen tot geloof kwamen. Hij deed wonderen en tekenen. Hij vloog in de gevangenis, hij lachte er eigenlijk mee. Hij liet zich totaal niet intimideren, zelf nu niet meer door dienstmeisjes, maar door de hoogste Joodse leiders. Het maakt hem allemaal niet uit. Hoe ging Petrus van, ja, die mislukkeling ergens zo wat, naar Petrus de rots? Wat is er met hem gebeurd? En daarin ligt misschien ook een stukje hoop voor mij. Misschien kan ik dat ook meemaken. En mijn stelling vandaag is, na dus de discipelen verkondigde hemelvaart door Pinksteren. Laten we eens lezen, we hebben het daarnet eigenlijk al een stukje gehoord, over hemelvaart in Handelingen 1. Een vrij lange tekst, maar ik lees met jullie erdoorheen. In mijn eerste boek, Theophilus, Lucas, hè, schrijft dat, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, van het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan zelf binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld, over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat zij hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. We hebben hier net ook al gehoord, zoals ik het al zei, twee keer hetzelfde verhaal. Het is natuurlijk weinig verwonderlijk. We zitten in de periode tussen hemelvaart en Pinkster. En zoals het gaat, in elke goede bijeenkomst bevestigt God zijn woord. Want er is inderdaad iets wat heel belangrijk is, wat wij vaak over het hoofd zien. Als we kijken naar die eerste kerk, dus na Pinksteren gekomen was, wat verkondigde die eigenlijk? Heb je dat ooit al eens nagelezen? Het evangelie zou je kunnen zeggen, oké, maar welk evangelie? Hoe verwoorden ze dat evangelie? Wat komt er eigenlijk altijd terug? Wij zouden zeggen, oké, heel vaak het evangelie, ja, Jezus is voor uw zonden aan het kruis gestorven en hij is weer opgestaan. Nee, ze vermelden dat wel eens, maar dat is niet het evangelie dat ze verkondigen. Weet jullie wat het evangelie is dat ze verkondigen? Het koninkrijk van God. Maar hoe komt dat er? Het koninkrijk van God in die zin, ze verkondigen, Jezus is koning. Ze verkondigen, Jezus is Heer. Dat is de boodschap van de eerste kerk. Je mag het erop nalezen. Jezus is Heer, daar gaat het continu over. Jezus is Heer. Wij verkondigen heel vaak Goede Vrijdag. Jezus is voor onze zonde gestorven en misschien Pasen er nog bij en hij is opgestaan. Maar zij verkondigden hemelvaart. Jezus is Heer. En dat verhaaltje dat we hier hebben gelezen, deze bijbeltekst die we hebben gelezen, hier, staat vol met verwijzingen naar Jezus is Heer. Maar wij zijn soms, omdat we onze Bijbel niet genoeg kennen, die verwijzingen verloren. Ik heb hier een aantal voor jullie bij elkaar gezet. Deze bijbeltekst van Handelingen 1 verwijst naar een aantal messiaanse profetieën in het Oude Testament. Die vertellen over een mens, maar ook God, die alle macht zal krijgen. Dus een beetje verwarrend als je dat leest. Wij kunnen dat lezen door Jezus zijn lens, hè? Maar als je het Oude Testament leest, zijn er sommige van die bijbelteksten een beetje verwarrend. Huh? Mens, God, God, mens. Huh? God, twee goden naast elkaar. Hoe moet ik dat begrijpen? Maar hemelvaart gaat heel specifiek over. Een aantal profetieën worden heel specifiek aangehaald, waarvan één, Daniël 7. En dat is ook wat je heel vaak ziet in het boek Handelingen. Ik haal hier een aantal bijbelsverzen aan, die, als je doorheen die eerste hoofdstukken van Handelingen leest, die continu terugkomen. En nog een paar andere, maar oké, daar gaan we nu niet op ingaan, want dan zijn we in een bijbelstudie beland. Maar oké, Daniël 7. Ik bleef toekijken, dus kijken, hè? Kijken naar de hemel. Wat deden de discipelen? Ze waren aan het kijken naar de hemel. En met de wolken des hemels kwam iemand, dus Jezus ging in Handelingen weg met de wolken des hemels, kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem, de mensenzoon, werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Handelingen 1 verwijst onder andere daarnaar, naar deze tekst. Maar, dat verwijst ook, hè, de Bijbelse schrijvers hadden er een handje van weg om verschillende oud-testamentische teksten in elkaar te verweven. Dus hier zien we bijvoorbeeld, Jezus werd naar de hemel geleid, in een wolk. Hè, dan zie je duidelijk die verwijzing, maar we lezen ook in Psalm 2, een heel bekende messiaanse psalm. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde in eigendom. Dus ook hier weer. Jezus zegt, laten we even teruggaan. Dat zij zijn getuigen moeten worden van hier, van Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde der aarde. Ook hier weer een verwijzing duidelijk naar die tekst in Psalm 2. Van die mens die koning is geworden, die God is. En nog een in Psalm 110. De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. En ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Kun je zeggen, oké, is dat dan echt de boodschap van die eerste kerk? Absoluut. Het was zelf de boodschap van Jezus. Toen Jezus voor de hoge priester werd geleid en hij werd ondervraagd, zei Jezus in Lucas 22, vanaf nu zal jij de mensenzoon zien gezeten aan de rechterhand van God. Dus Jezus zegt, vanaf nu, Daniël 7, gecombineerd met Psalm 110. En je kunt zeggen, je vindt dat uit, Tom. Nee, de hoge priester antwoordt, dus, je zegt dat jij de zoon van God bent. Waarom zegt opeens de hoge priester tegen Jezus, op basis van zijn verwijzing naar Daniël, dat hij de zoon van God zou zijn? Omdat de hoge priester verwijst naar Psalm 2. Naar de zoon van God die dat heerschappij krijgt. In al die dingen die we hier lezen, is er een mens die de heerschappij krijgt over de einde der aarde, die alle macht krijgt. In Matteüs lezen we zelf, bij de hemelvaart, gaat dan heen en maakt van alle mijn... Wacht, Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan heen en maakt discipelen van alle volkeren. Dus dat verwijst daarnaar. Dus hemelvaart is, Jezus is gestorven, is geleden, is gestorven, is opgestaan. En omdat hij de wil van de Vader heeft volvoerd, mag hij nu die plaats van autoriteit innemen in de hemel. Jezus is Heer. Hij is nu de baas over het universum. Over alles. Jezus is Heer. Dat is hemelvaart. Niet Jezus is later Heer. Jezus is nu Heer. En wat is dan Pinksteren? Want Jezus legt het hun uit met hemelvaart, maar ze hadden het nog altijd niet helemaal begrepen. Hè? Ze zeggen, gaat je nu het koninkrijk Israël herstellen? En dan zegt Jezus, houd u daar maar niet mee bezig. Wat je nu moet doen, is mijn getuige zijn. Wat je nu moet doen, is getuigen dat ik Heer ben. En wanneer valt dan eindelijk die een frank of die een euro? Dat is met Pinksteren. De discipelen beginnen te getuigen dat Jezus Heer is. Dat Jezus de verwachte koning is. Dat Jezus de heerser is over het universum. En dat is natuurlijk schandalig. Want ze beweren dus dat Jezus God is. Dat was ook waarom dat Jezus aan het kruis is genageld. Daarom heeft de hoge priester gezegd, Oké, we hebben geen verder bewijs nodig. Jij beweert dat jij de goddelijke koning bent. En dat met dezelfde getuigenis komen de eerste christenen en dat beginnen ze te verspreiden. En je krijgt diezelfde reactie van de leiders, van de Joodse leiders uit. Stop met over die Jezus te spreken, want jij beweert daarover dingen die niet kunnen waar zijn. Dat is heiligschennis dat jij zegt dat Tine Jezus de goddelijke koning is. Bij Stefanus. Heb je het verhaal van Stefanus ooit gelezen? Waarom wordt Stefanus gestenigd? Omdat Stefanus zegt, zie, ik zie de hemel geopend. En ik zie de mensenzoon staan aan de rechterhand van God. Daniel 7, gecombineerd met Psalm 110. En dan worden ze zo boos dat ze hem stenigen. Maar wat is er dan gebeurd dat opeens die discipelen het begrepen hebben? En dat is, staat er al, Pinksteren natuurlijk. Jezus gaat naar de hemel, met hemelvaart. En zijn eerste daad van heerschappij, zou je kunnen zeggen, hij is nu Heer. Zijn eerste daad van heerschappij is, ik zend mijn geest. Ik stuur de Heilige Geest en ik stort die uit over mijn volgelingen, over de nieuwe schepping. Zij worden een nieuwe schepping. En die krijgen de opdracht om dat koninkrijk van God te verspreiden over heel de aarde. En hoe doen ze dat? Door hun getuigenis. Niet door kracht of door geweld, zegt de Heer, maar door mijn geest, staat er in het Oude Testament. Sorry, ik weet niet meer waar. Dat is wat er gebeurt. Zij krijgen Gods geest en opeens weten ze het. Jezus is Heer. En dat Jezus is Heer en dat getuigen ze door te spreken in wijsheid, vrijmoedigheid en met autoriteit. Door wonderen en tekenen te doen in de naam van Jezus, die alle kracht en autoriteit heeft. Door daden van naaste liefde te doen, van zelfopofferende liefde, zoals Jezus zelf heeft gedaan. En door ondanks alles trouw te blijven, ondanks intimidatie, lijden of zelfs sterven. Opeens krijgen wij superdiscipelen. Omdat zij niet meer leven vanuit zichzelf, maar vanuit die Heilige Geest die in hun leeft. En dit, we hebben het daarnet gehad over Stefanus, zie je helemaal in zijn leven. Aan wie doet Stefanus denken? Misschien ken je het verhaal niet helemaal. Ik zat net in Handelingen, vandaar dat ik er meer mee bekend ben misschien. Maar Stefanus lezen we, de apostelen hebben het te druk. Ze kunnen zich niet bezighouden met de voedselbedeling aan de weduwe. En dus ze stellen een aantal mensen aan en de eerste daarvan is Stefanus. En over Stefanus zeggen ze, en hij was vol van genade en van de Heilige Geest. En dan daarna, nadat die taakverdeling is gebeurd, lezen we verder over Stefanus. Maar Stefanus houdt zich niet bezig met de voedselbedeling aan de vrouwen. Misschien heeft dat wel gedaan. Maar hij begint te preken. En hij doet wonderen en tekenen. En hij wordt ook voor die Joodse raad geleid. En hij geeft hun daar een mentale oplawaai. Of een verbale oplawaai, beter gezegd. Dus hij legt het hun daar eens uit. Hij geeft daar de preek van zijn leven. En hij eindigt door naar Jezus te verwijzen als de mensenzoon van het Daniel. En dan beginnen ze hem te stenigen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij, vergeef het hun vader, want zij weten niet wat zij doen. En dat zijn de woorden van Jezus. Als je die dingen leest, hier, ik heb die vier punten en de dingen die Stefanus doet, opeens beginnen die discipelen, die zwakke discipelen, te leven zoals Jezus leefde. Zij beginnen te doen wat Jezus deed. Jezus preekte met autoriteit. Jezus deed wonderen en tekenen. Jezus deed daden van grote naastenliefde, hoewel ze hem zelf veel pijn deden. En Jezus bleef trouw, ondanks intimidatie, lijden en sterven. Omdat ze niet meer leefden door zichzelf, in hun eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. Dus zij worden getuigen van Jezus door de kracht van de Heilige Geest. En dat geeft mij hoop. Dat geeft mij hoop. Want die Heilige Geest, denken we volgende week aan, is gekomen met Pinksteren. En die Heilige Geest is ook voor u en voor mij. Maar, daar moeten we ook eerlijk in zijn, in de kerkgeschiedenis heeft de Heilige Geest niet altijd zoveel plaats gekregen. Ik weet niet hoe het hier is. Toen ik opgroeide, was eigenlijk de Heilige Geest de grote afwezige. Zal ik het maar noemen. Daar werd eigenlijk bijna nooit over gesproken. terwijl de Bijbel zegt, dat is het geschenk van de Vader, staat er in Handelingen. Wacht op het geschenk van de Vader. Die Heilige Geest is het geschenk van de Vader. Maar ik kan mij niet herinneren, misschien was dat er wel, dat ik ooit een preek had gehoord over de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest deed. Voor heel lange tijd. Maar als ik kijk wat de Heilige Geest toen deed, spreken in wijsheid, vrijmoedigheid en autoriteit, wonderen en tekenen doen, daden van naastenliefde, trouw zijn door intimidatie, lijden en sterven heen, geef mij maar die Heilige Geest. Dat is wat ik nodig heb. Als ik eerlijk ben over mezelf. Dat is wat ik nodig heb. Dat ik inderdaad een getuige mag zijn van Jezus. Niet mijn eigen kracht. Want dan ben ik zoals de discipelen voor Pasen. Maar in de kracht van de Heilige Geest. En je kunt nu zeggen, Tom, ja, dat is mooi. Maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe krijg ik dan die kracht van de Heilige Geest? Wel, ik denk dat het antwoord ligt in die periode tussen hemelvaart en Pinksteren. Want wat deden de discipelen in de periode tussen hemelvaart en Pinksteren? Weet er iemand het? Sorry? Ze baden. Wacht, ik ga even een paar dingen overspringen. Ja. De brug tussen hemelvaart en Pinksteren is gebed. En Jezus zei dus tegen hun, ga naar Jeruzalem en blijf daar wachten totdat je de gave van de Heilige Geest ontvangt. En er staat, en zij waren continu bijeen in gebed. Dus zij wachten en ze baden. En ze baden en ze wachten. 10 dagen lang. Dat is nogal een gebedsbijeenkomst. 10 dagen lang bidden. En dan, met Pinksteren, komt Gods Geest. Ik denk, natuurlijk, bij onze wedergeboorte ontvangen wij Gods Geest. Maar eigenlijk zie je doorheen het Nieuwe Testament dat Gods Geest komt en nog eens komt en op andere mensen komt. We lezen bijvoorbeeld zelf in Handelingen 3 dat de discipelen worden voor de Joodse raad geleid en die denken van kom, we gaan een beetje angst aanjagen. Dus Pinksteren is al geweest. Ze genezen een man, beginnen te preken. Die zeggen aan de Joodse raad, hey, kom een keer naar hier, stop een keer met te spreken in de naam van Jezus. We verbieden jullie om nog te spreken in de naam van die Jezus, maar we zullen jullie vrijlaten. Dus ze proberen hun te intimideren. Wat is de reactie van de apostelen? Ze gaan bidden. Ze komen samen en ze bidden. En ze bidden, wat bidden ze? Sorry, ik kan het niet laten. Ze bidden Psalm 2. En ze zeggen, in Psalm 2 staat er, Heere God, dat de heersers in opstand kwamen tegen God en uw gezalfde. En dat hebben ze gedaan met Goede Vrijdag. Maar jij hebt hun overwonnen. Wilt je nu hetzelfde doen? Dus nu dreigen ze weer. De Joodse raad bedreigt ons weer en zegt dat we moeten zwijgen. Wilt je ons vrijmoedigheid geven om toch getuige te zijn van de Heer Jezus Christus, ondanks alles. En wat gebeurt er? Ze worden vervuld van de Heilige Geest. Nog een keer. Dus daarom is het ook mijn overtuiging dat wij ook mogen vragen, om continu, en eigenlijk moeten vragen, vul mij met uw geest. Want ik, in mijn eigen kracht, kan uw getuige niet zijn. Geef mij de kracht, Heilige Geest. Want dat is eigenlijk wat Jezus zei. Als de Heilige Geest over u komt, zult je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Dus Heilige Geest, kom over mij en geef mij de kracht om Jezus getuige te zijn. En dat, denk ik dat we in een heel goede periode zijn, om net dat gebed te bidden, tussen hemelvaart en Pinksteren. Maar ook, werd daar net vermeld, Festival of Hope, waarbij we als Verenigde Evangelische Kerk in België zelf, niet alleen in Vlaanderen, willen proberen om de getuigenis van Jezus te brengen naar de mensen om ons heen, dat wij mogen bidden, Heer God, geef mij de kracht van uw geest om uw getuige te zijn en Ichtigem te bereiken. Om West-Vlaanderen te bereiken, om België te bereiken, Europa, tot aan de uiteinde der aarde. En Jezus zegt ook, jij die slecht zijt, weet toch goede gaven te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer zal de Vader zijn Heilige Geest geven aan hem die hem daarom vragen. Ik ga zo meteen bidden met jullie, maar ik wil eerst nog een sprongetje maken. Wat heeft die te maken met de vervolgde kerk? We zijn begonnen met de vervolgde kerk, dus het heeft er wel een en ander mee te maken. Maar weet je dat woordje, getuigen, dat daar staat in Handelingen 1? Weet je welk Grieks woord dat is? Martyres. Martelaar, daar komt het woord martelaar van. Dus Gods geest geeft ons de kracht om van Jezus te getuigen, zelf als dat leidt tot lijden, marteling en sterven. Dus de vervolgde kerk, onze vervolgde broers en zussen, hebben dat gebed van Heer God. Geef, kom over mij met uw Heilige Geest, zodat ik de kracht mag hebben om uw getuige te zijn. Hebben zij minstens evenveel nodig als ons. Dus ik ga zo meteen bidden, eerst voor ons en dan kort ook voor hun. En ik hoop dat jullie met mij meebidden natuurlijk. Hemelse Vader, dank u dat jij een goede vader bent. En dat jij ons goede gaven wilt geven. En dat jij ons bovenal de gaven van uw Heilige Geest wilt geven. Want Heere God, we hebben die zo nodig. Om getuige van uw Zoon Jezus te kunnen zijn. Dat Hij Heer is. Om een leven te kunnen leven dat lijkt op het leven van Jezus Christus. Dus Heilige Geest, kom. En geef ons de kracht om getuige van Jezus te zijn. Kom, Heilige Geest. En Heilige Geest, jij kent de situatie van zoveel tientallen, honderden miljoenen van onze broers en zussen die lijden en sterven omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Heilige Geest, kom over hen en geef hen de kracht om getuige te zijn van de Heer Jezus Christus. Dank u voor jullie bidden. Ik wil ook nog een oproep aan jullie doen. En dat is om te blijven bidden. Voor die vervolgde kerk. Voor onze vervolgde broers en zussen. Hoe kan je dat doen? Wel, is al verschillende keren vermeld. Binnen op 20 juni is er de nacht van gebed voor de vervolgde christenen. Daar kan je komen. Maar ook wil u vragen om te overwegen om met ons in ons werk eigenlijk een stukje te partneren. Te partneren in gebed. En dat kan door onder andere ons te abonneren op een aantal van de dingen die we hebben, die ook achteraan liggen op de tafel, zoals het magazine met een gebedskalender. Inspiratiemail, ik zie dat er een schrijffout staat, excuses. Een gebedsmail en zelf een gebedsapp. Dus als jij voelt dat God je daar iets zegt, ga niet weg zonder je voor één van die dingen te hebben aangemeld. En dan nog een allerlaatste ding, als ik mag. Want anders vragen jullie je allemaal af wat er eigenlijk, wat dat papiertje op jullie stoel is. En dat is het volgende. Dus wij bidden voor de vervolgde kerk. Maar we proberen ook voor hun te spreken. Als ze het zelf niet kunnen. En een heel specifieke situatie is nu in Sub-Sahara-Afrika. In Noord-Nigeria bijvoorbeeld. Het verhaal dat ik daarnet aan het begin vertelde. Zien we dat er eigenlijk een hele grote golf van vervolging is over vele landen heen. Eigenlijk altijd hetzelfde radicaal islamitische groeperingen die de lokale bevolking aanvallen. Maar niemand spreekt erover. Niemand neemt het op voor die mensen. En dat willen we veranderen. Daarom proberen we 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat we naar de lokale overheden kunnen stappen, die vaak niks doen. Maar dat we ook naar de Europese overheden, naar de VN kunnen stappen, om te zeggen, hey mensen, hier moet iets aan gebeuren, dit is niet oké. Dus als jullie dat willen, is daar een kaartje. Ik denk, op elke rij heb ik ook een pen gelegd. Maar liefst van al, als jullie daarmee vertrouwd zijn, kunnen jullie ook nog de QR-code invullen. Want dan moeten we jullie geschrift niet ontcijferen, als ik heel eerlijk ben. Daar zijn we vaak wel wat tijd mee kwijt. Dus als jullie daar voor voelen, vul absoluut die petitie in. Zo, dank u voor jullie aandacht.